Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 25, nu het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat betekent, die zielen vinden die verborgen omgang. Psalm 25, vers 7. Ditmaal lees ik de geloofsbelijdenis na de preek en lezen wij nu eerst uit de Heilige Schrift. En wel uit 1 Petrus 1. De schriftlezing gemeente is dus uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat ze niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in dit hoofdstuk, de versen 1, 2 en 3. En uit elk van de drie versen kiezen we een kernwoord. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Ik onderstreep vreemdelingen. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Uit vers 2 onderstreep ik uitverkoren. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hier onderstreep ik het woord opnieuw geboren. Het gaat vanavond dus over drie kernwoorden, hele grote woorden. Vreemdeling, uitverkoren, opnieuw geboren. Daar hebben wij het licht van de Geest wel voor nodig. Zullen wij daarom bidden? Wat een grote woorden hebben wij gehoord, Heren. Maar met minder kan het niet. En daarom bidden wij u om het licht van uw Heilige Geest over deze woorden. Dat we niet om deze woorden heen zeilen, maar ze ook niet als barrières zullen ervaren. Dat ze zullen klinken zoals ze toen geklonken hebben, toen Petrus ze schreef. En zoals u dat bedoeld heeft. Geest van de Vader en de Zoon. Voor toen en bij alle verschil ook voor nu. U weet wie we zijn. U weet wat we meebrengen. U kent ons hart. Er kan een groot verlangen in ons zijn om verder onderwezen te worden. Dieper ingeleid. Er kan ook een mist over ons leven hangen. Zoals dat in de decembermaanden ook buiten gebeurt. Geef dan dat door het licht van uw woord de mist mag optrekken. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Het is in deze maand vaak donker, gauwdonker en koud en nat buiten. Te meer verlangen wij de warmte van uw gemeente en uw gemeenschap en naar het licht van uw woord en naar verdieping. Daar zijn deze wintermaanden toch nog het meest geschikt voor. Dat we verdiept worden in ons geloof. En als we geen geloof hebben, en wie heeft dat van zichzelf? Wil u het dan geven? Wil u het dan werken? Wil u het dan wekken? Door het zaad van uw woord, de verkondiging, het middel bij uitstek, waardoor u geloof wekt. En bekering, en heiliging. En al die grote woorden die wij lazen, en waar uw schrift vol van is, en die ons soms te machtig zijn. Maar daarom komen we juist ook in een tweede dienst, om een tweede zegen. We danken u voor vanmorgen en voor de prediking en de uitleg van deze morgen. Voor de voorbereiding op het avondmaal. Geef dat we de juiste toon van het geloof mogen vinden en hervinden als we het kwijtgeraakt zijn. Niet afwijken ter linker of ter rechterzijde. Want u hebt beloofd dat onze ogen onze leraren zullen zien en onze oren een stem achter ons zullen horen die zegt, dit is de weg, wandel daarin. Als ge zoudt afwijken ter linker of ter rechterzijde. Geef dat we het rechte spoor gevonden hebben of ook verder mogen ontdekken. En verzoen alle schuld en verdrijf alle ongeloof. Verlos ons van twijfel hier en van oppervlakkigheid daar. En geef dat wij ons mogen verheugen in uw heil. Met elkaar, in onderlinge verbondenheid, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, gaan wij samen zingen uit Psalm 119, de versen 10 en 32. Psalm 119, vers 10 en 32. U begrijpt dat het woord gaat om het woord vreemdeling, hè? Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Het eerste kernwoord vreemdelingschap komt hierin terug. Mag ik meteen maar vragen, voelt u dat ook zo wat u gezongen hebt? Ik ben een vreemdeling op aarde. Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. Moet dat eigenlijk trouwens? Als christen moet je je dan een vreemdeling voelen? En willen we dat? Voelt u zich een vreemdeling op uw werk bijvoorbeeld? Of op school, als je een van de weinige christenen bent? Eigenlijk hoop ik dat van niet. Ik hoop dat jullie je thuis voelen op school. En dat je je thuis voelt op je werk. En je thuis voelt in Noordwijk of daaromheen. Of mag dat toch niet, je thuis voelen als christen? Toen mijn vrouw ernstig ziek was, gelukkig is dat overgegaan, zong ze wel eens uit Johan de Heer, beneden in de keuken. Klagen mag ik niet, want ik ben hier niet thuis. Ik ben een vreemdeling. Ik ben op doorreis. Ik ben een pelgrim. Dat deed best een beetje pijn. Ik ben hier niet thuis, zong ze in haar eigen huis. Echt Johan de Heer. Maar de psalm zegt dat ook. Ik ben nog hier een vreemdeling hier beneden. En dat was David. En die leefde in Israël. Wat is eigenlijk vreemdelingschap? Tegenwoordig is dat weer in dat thema. Er is een heel boek over verschenen. Vreemdelingschap. Wel, we gaan lezen wat er staat. 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in de diaspora, dat is een Joods woord. Dat zullen dus Joden zijn geweest, maar wel Christenjoden. En ik denk ook heidenchristenen erbij, blijkt. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn 5 provincies in Azië, in Klein-Azië. In het noorden van het tegenwoordige Turkije. Dat hoorde toen bij het Romeinse Rijk. Zoals het nu bij de NAVO hoort. Turkije. Ik ben er net geweest, ik kom er net vandaan. Met onze kerkhistorische reis. En wij begonnen ook in Pontus, daar aan de Zwarte Zee, de Pontus Euxines. En dan komt er een rijtje provincies, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Dat is een flink deel van het huidige Turkije. Is Petrus daar dan geweest? Kent hij ze? Dat blijkt niet uit de brief. Hij doet geen groeten of zo. En wij weten daar ook verder niet van. Of hij daar ooit geweest is, zoals wij er geweest zijn. Toch had hij er iets mee, anders schrijft hij er niet naar. En van de week dacht ik, misschien hebben ze nog onder zijn gehoor gezeten. In Jeruzalem op de Pinksterdag. Want dan zeggen die mensen daar, hoe horen wij hen in onze eigen taal de grote werken Gods verkondigen? En dan komt er een hele rij gemeenschappen, taalgebieden uit het Midden-Oosten. En bijna hetzelfde rijtje. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Het scheelt er maar één. Het is hetzelfde gebied. Misschien waren er wel Joden uit dat noordelijke deel van het huidige Turkije naar Jeruzalem gegaan voor het grote Joodse Pinksterfeest. En waren ze erbij dat Petrus preekte, Handelingen 2, over de geest die beloofd was en nu gekomen, maar ook over Jezus die zij gekruisigd hadden en die God opgewekt heeft. Misschien hoorden ze wel bij die 3000, die zeiden, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Ze waren verslagen in het hart. Als je de Messias hebt vermoord, is er dan nog redding aan? En toen had Petrus gezegd, ja, bekeert u, laat u dopen, want u komt de belofte toe. Het is maar een veronderstelling van mij. En dan zijn ze dus teruggekeerd naar Noord-Turkije en hebben ze doorverteld. En zo zijn daar dus verstrooide gemeenten ontstaan. Hoe anders? Niet door Paulus. Paulus is daar nooit geweest. Zeker niet in Pontus. We lezen in Handelingen dat Paulus dat wel wilde op zijn tweede zendingsreis, maar dat de geest hem verhinderde om naar Azië te gaan en dat hij toen overstak naar Europa, naar ons werelddeel. De Macedonische man. Gelukkig voor ons, maar jammer voor Azië. Die kregen Paulus niet te zien of te horen. Maar Petrus springt in dat gat, zal ik maar zeggen. Petrus hoort daarvan en schrijft ze aan. Al of niet onder zijn gehoor. Hij heeft een boodschap voor ze. God heeft jullie niet vergeten, daar in dat hoge noorden. Ik ben een apostel van Jezus Christus, gezonden door mijn meester. En die laat mij nu deze brief zenden. En dit is de boodschap van hem. De heilige groet, genade zij u vermenigvuldigd en vrede. Vreemdelingen. Want ja, ze waren een kleine minderheid. En nu is dat weer zo. Inmiddels is Turkije Turks geworden. En overal waar je komt, zie je moskeeën. Ook in moderne steden, moderne moskeeën. Turkije bleek ons veel moderner dan we dachten. Maar kerken, nee. We kwamen wel in het Armeense gedeelte, maar daar heeft de genocide plaatsgevonden. Daarbij dat Van Meer werd ons verteld. Hier is dat begonnen. Geen christenen meer. Bijna geen christenen meer. Misschien nog in een paar dorpen, zei de gids. Maar toen we naar het zuiden gingen, richting Haran, voorbij de Ararat, met het Noach-verhaal, gingen wij naar Haran. Want daar is Abraham opnieuw gestart, op weg naar het beloofde land. Turkije is een Bijbels land. En ze zegt, zondag weet ik voor jullie een kerk. En de reisorganisatie had gezegd, lees maar een preek thuis, want kerken zijn daar niet, maar onze moslima-gids wees ons naar een kerk in Mardin, vlak bij de Syrische grens. Het was best spannend. Aan de andere kant was er oorlog. En wij met de bus naar boven, de stad ligt op een berg, en toen gelopen en wij hoorden de klok luiden. Dat mocht dus blijkbaar. Toch, in Turkije, een Syrisch-orthodoxe kerk. We verstonden er niets van, maar we waren hartelijk welkom. En het ging in het Aramees, dat is de taal van Jezus zelf. Wij verstonden er niets van. En de dienst was heel anders dan u en ik gewend ben. Maar toch, christenen, aan de rand van Turkije, Syrisch-orthodox. En buiten zagen we dat het kerkgebouw uit de 16e eeuw stamt, maar het kerkgenootschap al uit de 4e eeuw. De Chaldeese kerk, ouder dan enige Nederlandse kerk. En wat bleek dus, dit waren inheemse christenen die daar al woonden voordat de Turken en de islam daar kwamen. Maar ze waren een randverschijnsel geworden. Net getolereerd. Gelukkig wel. Ze mochten de klok luiden. Maar uitzondering in dat grote land. En toen dacht ik, dat is nou precies zoals het in het Nieuwe Testament was. Aan de vreemdelingen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië. Toen een minderheid in het Romeinse Rijk. Nu een minderheid, een randverschijnsel in het huidige Turkije. Terwijl ze de oudste bewoners zijn. Nou, dat zijn vreemdelingen. Wij waren natuurlijk als gasten ook vreemdelingen. Dat voel je. We zijn toeristen. We hebben hier geen rechten. Er waren wel twee politieagenten die ons buiten bewaakten, voor het geval dat. Maar je hoort daar niet en je verstaat het niet. Dat is een vreemdeling. Je bent op doorreis. Maar die mensen die daar woonden, die waren ook en juist vreemdelingen in hun eigen land. Christenen zijn vaak vreemdelingen in hun eigen land. En nu vraag ik het weer aan u en aan jou. Voel je dat ook zo? We leven in een vrij land, goddank. Vroeger een christelijk land, en dat merk je nog. Maar morgenochtend bent u dan een uitzondering op uw werk en jij op school. Wij beginnen ook toch een klein beetje vreemdeling te worden in ons eigen land. Sommige mensen in de Randstad zeggen dat. Ik voel me soms een vreemdeling in mijn eigen land. Bij ons in Den Haag, in de Schilderswijk, voel je je hoogstens toerist. Dat komt natuurlijk door alle vreemdelingen hier. Maar anderen zeggen, nu voel ik me een vreemdeling in mijn eigen stad. Nou, dat kon wel eens gaan gebeuren. En zijn wij daar dan op voorbereid? Dat is eigenlijk mijn vraag. Als het nog niet zover is, zijn we er dan toch op voorbereid als het komt? Dat dat het normale beeld is voor de christelijke gemeente. Dat ze vreemdelingen op aarde zijn. Niet omdat ze vreemd zijn. Niet omdat uw wereld vreemd moet worden. Maar, ja, net als die Syrisch-Orthodoxen. Je bent de oudste bewoners, maar de wereld om je heen is zo veranderd. Is zo geseculariseerd. De gesprekken op je werk. Of de uitzendingen van de media zijn zo seculier. Soms zo ordinair. Zijn ook goede uitzendingen. En goede boeken. Maar als je de recensies leest van films en van boeken, dan denk ik echt, ik geloof dat ik een vreemdeling geworden ben. Heb je dat toe? Dit is mij vreemd. Niet omdat wij vreemd zijn, maar omdat zij vreemd zijn. Intussen voel je je dan wel vreemdeling. Ik ben een vreemdeling op aarde. Bewaar, neem uw geboden niet van mij weg. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis, want ik ben op reis, mij niet ontbreken. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En ik ben een vriend, hebben we gezongen, en een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Daarom ben ik een vreemdeling in de wereld, niet Gods wereld, maar in de wereld zoals die geworden is, omdat ik mijn hart verpand heb aan de geboden des Heer. En ook alleen maar staande kan blijven als uw geboden mij niet ontbreken, want anders ga ik ook mee. Met alles wat tegenwoordig kan en mag. En soms zelfs moet. Er staat dus iets tegenover. En dat is het mooie in deze tekst. Dat staat erbij. Ze zijn uitverkoren. Het tweede kernwoord uit vers 2. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Die vreemdelingen zijn verkoren. En in het Grieks staat dat al bij het woordje vreemdeling. In het Grieks staat er aan de verkoren vreemdelingen in Azië. Ik hoor erin, al voelen jullie je vreemd in je eigen land. En al hebben jullie geen burgerrechten, als Joden en Joodse christenen in dat Romeinse Rijk. En al ben je een randverschijnsel in het huidige Turkije of in Zuid-Holland. Wees niet bevreesd, want jullie zijn Gods elite. Hij troost ze dus met de verkiezing. Jullie zijn verkoren, jullie zijn geprivilegeerd. Jullie hebben voorrechten boven alle anderen. God heeft jullie bijzonder in het vizier. Jullie zijn gekenden des Heren. Jullie zijn familie van God. Al tel je nauwelijks meer mee in je eigen land. Nou, als dat geen troost is en als dat geen olie in de wonden is van het vreemdelingschap. Ik denk, je moet niet naar vreemdelingschap streven. Mijn beste overtuiging. Het wordt ons opgedrongen door de wereld waarin wij leven. Soms denk je dat ook, hè, na een of andere smerige uitzending. Zijn wij nou gek of zijn zij het? Nou, zij hoor. Wij zijn van één lap gescheurd en u moet zich niet beter voelen. Maar u moet niet denken dat u, dat jij abnormaal bent. Zij zijn abnormaal. Die breken met alles wat heilig en goed is. Net als die Syrisch-orthodoxe mensen in Turkije. Ze zijn de oudste bewoners. Ze hebben de oudste rechten, historisch gesproken. Ze waren er al lang voordat de islam er kwam. Nu zijn ze naar de rand verschoven. En ze kunnen er nog mee omgaan ook. En dat is eigenlijk wat ik u ook wilde aanreiken in deze preek. Kan u ermee omgaan als u in de minderheid bent? Kunnen jullie ermee omgaan als je op je werk of in de zaak of op school bij een minderheid hoort? Misschien zelfs al de enige bent in de straat die naar de kerk gaat. En zeker die twee keer gaat. Dan ben je toch, vinden ze. Maar in de kerk hoor je, jullie zijn Gods elite. Want elite betekent elite, uitverkoren. Naar de voorkennis van de Vader. Of schrikt u nou bij het woord verkiezing? Dat zou heel goed kunnen. Vroeger schrok ik daarvan. Je moest uitverkoren wezen en de kans daarop was heel klein. Toen ik in Delft stond, was er een meisje dat met mij praten wilde. Ik zei, wat is er dan? Ze zegt, de studeerkamer daarboven. Is dat waar, dominee, van die uitverkiezing? Dat God sommigen verkoren heeft en anderen niet. En de meeste anderen niet. Ik zeg, meisje, hoe kom je daarbij? Preek ik zo? Nee. Preekt mijn voorganger zo? Dominee de Reuven? Nee. Hoor je dat thuis? Nee, zei ze. Ik zeg, nou dan. Ik zeg, zal ik eens raden hoe je eraan komt? Van school zeker. Ze zat op een reformatorische school. Een beste, een hele beste. Ik had mijn eigen zoon op die school. Maar daar hoorden ze van de verkiezing. Van de medeleerlingen. Als je niet verkoren bent, helpt het toch niet. En dan kun je intussen de bloemetjes wel buiten zetten. En daar was ze van geschrokken. Je kunt van de verkiezing schrikken. Ik ben er ook van geschrokken, veelal. Net als Luther trouwens. Luther is er eerst ook van geschrokken. U kent het verhaal. Hij ging naar dat klooster, naar die blikseminslag. En hij probeerde vrede met God te krijgen, maar dan leest hij uit Augustinus. En dat maakt het alleen nog maar moeilijker. Want die heeft het over de verkiezing en de verwerping. En toen heeft hij dat in de biecht verteld. Ben ik wel uitverkoren? En wat zei zo'n biechtvader? Die zei, Maarten, daar kom je nooit achter. Dan alleen in het geloof in Christus Jezus. Want wie in Christus gelooft, die is uitverkoren. Ja, maar zegt Maarten, is Christus dan die rechter die komt richten? Dat zag je op die middeleeuwse schilderijen en afbeeldingen in de kerken. Links de verdoemden, rechts de gezaligden. En de biechtvader zei, maar Maarten, hij komt jou eerst als redder opzoeken, eer hij je als rechter komt richten. En dat was zo'n verademing voor Maarten. Hij schrijft later aan zijn biechtvader, door u heb ik het licht voor het eerst mogen zien in die fijne gesprekken. Hij ontdekte, ik moet niet over de verkiezing inzitten. Als ik in Christus ben, in Christus geloof, wat mij betreft ook naar Christus vlucht alleen al, dan ben ik verkoren. En dat is precies wat Petrus hier ook zegt. Apostel van Jezus Christus aan de verkoren vreemdelingen. Hij zegt het als apostel van Christus. En hij zegt in vers 2, uitverkoren naar de voorkennis van de Vader, doorlezen, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermenigvuldigd worden. Daar noemt hij Christus weer. Christus heet bij Calvijn de grond van de verkiezing en de spiegel van de verkiezing. Trouwens, ook bij Calvijn was het diezelfde context. De hugenoten werden vervolgd, die vluchtten naar Genève in Zwitserland. Die gingen daar tijdelijk wonen en kerken bij Calvijn in de Saint-Pierre. Die waren berooid en vervolgd, maar Calvijn zei, jullie zijn Gods elite hoor. Wees niet bevreesd, jullie zijn juist bevoorrecht boven andere mensen. Jullie verdrukte en vervolgde christenen uit Frankrijk. De context daar is precies dezelfde als de context hier. Aan de vervolgde kerk wordt gezegd, jullie zijn Gods elite. Laat je daardoor vertroosten. En let u op dat hier over de drie-eenheid wordt gesproken. Naar de voorkennis van de Vader, door de heiliging van de Geest, tot besprenging, eerst gehoorzaamheid en dan besprenging met het bloed van Christus. De Vader, de Geest, de Zoon. U moet er eens op letten hoe vaak teksten verborgen trinitarisch zijn, zo noemen we dat. Van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die het verlorene zoekt en van de Geest die het verdorvene vernieuwt. Ere zij de Vader, ere zij de Zoon, ere zij de Heilige Geest. En juist die drie-eenheid is voor orthodoxe kerken van levensbelang. Je verstaat er niks van, maar je merkt het wel. Het gaat over de drie ene God. Die willen ze lof zingen. En wij met hen. Geweldig toch? Hè? En in die naam ben je al gedoopt. Ik was vanmorgen ergens anders. En buiten stond een moeder met twee opgroeiende meisjes. Die had ik nog gedoopt in Delft. Dat is ontroerend. Ze vertelde nog een detail dat ik zelf niet meer wist. En nu zijn ze beide christenmeisjes op school in een omgeving die op de diaspora lijkt. In Broek op Langendijk. Gedoopt in de naam van de Vader. Eerst jouw eigen naam, Geertje, Andreas, ik doop je in de naam van de Vader. En van de Zoon. En van de Heilige Geest. Voordat je iets bewust was, heeft God drie enig zich al naar je uitgestrekt. En daar mag je dan in het geloof op leren antwoorden. En de drie ene leren kennen. En leren nodig hebben. En leren prijzen. Bij de Geest staat heiliging. Bij de Zoon staat gehoorzaamheid en besprenging. Eerst gehoorzaamheid. Eerst gehoor geven. En dan besprengen. Met het bloed van Christus. Genade en vrede mogen u vermeerderd worden. Dat is het tweede grote woord. Verkoren. Weet u nog? Het eerste was vreemdeling. Het tweede is verkoren. En nu het derde, uit vers 3. Geloofd zij de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons wedergeboren heeft. Opnieuw geboren. Weer zo'n groot woord. Herboren. Opnieuw geboren. Van boven geboren. Born again, zeggen ze in Amerika. Daar zijn bewuste christenen die zeggen dat altijd. Wij zijn born again. Ben je al born again? Maar misschien dat u weer schrikt. Vroeger schrok ik daar geweldig van. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kom je er niet. En daar kon je dan niks aan doen. En de meesten waren het niet. En dan ga je zo'n woord in de schrift mijden. Maar dat mag natuurlijk ook niet. Het is een Bijbels woord. En als je er moeite mee hebt, dat mag. Toen Jezus het tegen Nicodemus zei, had hij er ook moeite mee. Maar hij was wel welkom, Nicodemus, bij Jezus zelf, in die nacht, in Jeruzalem. Je bent altijd welkom bij de Heer Jezus. Maar die zegt dan wel, als je niet opnieuw geboren wordt, dan kom je niet in het koninkrijk. Dat moet zelfs een schriftgeleerde weten. Je komt er niet in als theoloog. Dominee, ook jij moet opnieuw geboren worden. Hoe dan? Vroeg Nicodemus. Moet ik dan terug in de buik van mijn moeder? Nou, nee. Je wordt geboren, herboren door de Geest, zegt Jezus. En hoor je de wind waaien? Ze zaten samen 's nachts op dat dak, die twee mannen. Zo is een ieder die uit de Geest geboren wordt. Het is een geheim van de Heilige Geest. Is Nicodemus toen wedergeboren? Staat er niet bij. Hij zingt wel een toontje lager. Eerst pruttelt hij tegen en dan houdt dat op. Hoe is het met Nicodemus afgelopen? Hij komt voor Jezus op in het Sanhedrin. En later als Jezus gekruisigd wordt en sterft, dan komt Nicodemus voor de dag. Met Jozef van Arimathea. Ze waren discipelen in het geheim. Maar discipelen. Die grote woorden zoals wedergeboren worden, die moeten bezinken bij een mens. Laat die maar bezinken. Proef eraan. Til eraan. Vertil je niet. En laat het je geschieden. Want hoe word je wedergeboren? Petrus zegt hier, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Door de opstanding. Maar dat begrijp ik niet. Want Petrus was toch al voor de opstanding wedergeboren. En die diaspora-gemeente lang na de opstanding. Ik denk dat we die opstanding moeten verbinden aan de hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Hoe word je dan wel wedergeboren? Nou, dat staat verderop in vers 25. Door het gepredikte woord. Dat is het zaad van de wedergeboorte. Hoor je dat? Dus zet je onder het woord. Fijn dat u er bent. Fijn dat u er vanmorgen kon zijn. Doe je armen over elkaar en ga zitten luisteren. Je kunt er niks aan doen. Je kunt jezelf niet wederbaren. Maar onder het zaad van het woord dat in je hart valt, word je wedergeboren. Als het woord je raakt, nodig, trekt, lokt, waarschuwt, bij Christus brengt. Wedergeboren door het gepredikte woord van God. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben, allermeest. Dat mag je biddend ontvangen en biddend krijgen. En er ook een keer voor danken als het gebeurt. Vergeet ook niet te danken. Petrus dankt hier. Geprezen zij de Vader die ons, meervoud, wedergeboren heeft tot een levende hoop. Geprezen zij God die dat gedaan heeft. Wedergeboorte kan niet levenslang een probleemgeval zijn. Dan kom je aan danken ook nooit toe. U zegt, maar het is me toch wel een groot woord hoor. Nou, dan een handreiking nog. Hoe is Petrus wedergeboren, die dat hier schrijft? Ver voor de opstanding al, denk ik. Toen hij geroepen werd door zijn broer Andreas, die kwam zeggen, we hebben Jezus gevonden. En Andreas leidde hem tot Jezus. Zo eenvoudig ging het. Was hij toen niet wedergeboren? Is hij daardoor niet wedergeboren? Of bij die visvangst? Toen Petrus zei, we hebben de hele nacht gevist en niks gevangen. Maar Jezus stuurde ze weer de zee op en zei op. En zei, gooi het net aan de andere kant. En toen was het net vol. En wat zei Petrus toen op het strand? Hij zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar lees goed, terwijl hij dat zei, voordat hij dat zei, greep hij Jezus vast bij zijn knieën. Het staat er echt. Dus zijn handen zeiden, blijf bij ons. En zijn mond zei, ik hoor niet bij u. Ik ben een zondig mens. Begrijpt u dat nou? Begrijp jij dat? Dan stuur je een dubbele boodschap uit, hè? Heel inconsequent. Maar misschien dat iemand zegt, ja, zo is het precies ook bij mij. Ik kan de Heer Jezus niet missen. Maar ik voel me juist bij hem zo onrein. En eigenlijk horen wij niet bij elkaar. Nou, dat is precies, mijns inziens, de taal van het geloof. Ben je dan wedergeboren of niet? Was Petrus toen wedergeboren of niet? Ja, toch. Maar waarom zegt Petrus dan hier wedergeboren door de opstanding? Ik zei al, dat hoort meer bij de hoop. Maar taalkundig kan het ook bij de wedergeboorte horen. Nou, de opstanding is de basis, is de grondslag, is het fundament van de wedergeboorte. Want je moet ook weer niet te lang in jezelf gaan zitten draaien. Heb ik de kenmerken van het ware geloof? Waaruit blijkt dat ik wedergeboren ben. Soms denk ik ja, want ik hoor graag het woord. En soms denk ik nee, want ik val weer in zonde, in verzoeking. en erger. Dan moet je de fundering van de wedergeboorte in de opstanding zoeken. Toen heeft God zijn zoon uit de dood opgewekt. En met die kracht van de geest wekt hij ook dode zondaars. En ligt het fundament dus buiten je in Christus, in de opstanding van Christus. Nou, en hoe zijn die mensen daar in Noord-Turkije wedergeboren? Die waren niet bij de opstanding. Die hebben Jezus nooit gezien. Die hebben hoogstens de preek van Petrus gehoord. Of ze zijn daar in het noorden getrokken door de verkondiging van het woord. Opnieuw vers 25. Door het eeuwig blijvende woord van God. Door de prediking. Ze zijn levend gepreekt. En dat vraagt van ons predikanten vervulling met de geest. Dat onze preken geen lezingen of praatjes zijn. Of hele dogmatische vertogen. Maar dat ze in betoning van geest en kracht geschieden. En dan mag u er grote verwachting van hebben. Hebt u dat? Bent u daarom naar de kerk gekomen? Dat je zegt, hoor en uw ziel zal leven. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen. En dan kun je daar op je bank voor of achteraan, metterdaad, levend gepreekt worden. Maar het fundament daarvan ligt in de opstanding. Tot een levende hoop. En dan, daar sluit ik mee af, gaat het over hoop, geloof en liefde. Let maar op. De hoop op de erfenis, die wacht. Maar ook het geloof dat beproefd wordt als goud uit het vuur. En liefde, hem hebt gij lief, zonder hem thans gezien te hebben. Ik heb hem gezien, zegt Petrus, met mijn eigen ogen. Ik ben erbij geweest. Bij die visvangst, bij het kruis, na de opstanding. Wij zijn ooggetuigen. Maar jullie daar in Noord-Turkije hebben hem nooit gezien. En jullie daar in de lage landen bij de zee, al helemaal niet. We hebben Jezus nooit gezien. Ik preek daar nu al 40 jaar over en ik heb hem nooit gezien. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Omdat het u aangereikt is in de prediking, in de schrift, in de kinderbijbel. Op school, waar het zaad is gestrooid. En zo kan een kind al in de kinderbijbel de Heere Jezus leren kennen. En de Heere Jezus leren lief krijgen. Hij zegende toch ook al de kinderen en zei, laat ze maar komen. Hou ze niet tegen. Met je moeilijke grote mensen praat. Want voor hen is het koninkrijk van God. Dan krijg je de Heer Jezus al heel jong lief. En dat is het allermooiste wat er is. Geloof, hoop, liefde. Deze drie. Dat heeft Petrus van Paulus. Die had die drie ook al. Hij keert de volgorde een beetje om. Eerst hoop, dan geloof en dan liefde. Maar het zijn dezelfde drie vruchten van het ware geloof. We hebben drie grote woorden behandeld vanavond. En misschien corresponderen deze drie daar wel mee. Maar daar ben ik nog niet uit. Dat is het huiswerk voor de volgende keer, zal ik maar zeggen. Misschien moet je zeggen, bij de verkiezing hoort de vader en het geloof. Bij de vreemdelingschap hoort de zoon en de hoop. En de liefde, dat is het werk van de Heilige Geest. Geest van hierboven, leer ons geloven. hopen, liefhebben. Allermeest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, dat gij uw uitverkorenen toe wilt voegen. Daar komt het kernwoord verkiezing terug. 106, vers 2 en 3. Zullen wij nu samen danken. We danken u, Heere, voor deze brief van de apostel Petrus aan die gemeenten daar in Azië. Maar wij mochten meeluisteren na zoveel eeuwen en op zo'n grote afstand. En het is alsof het voor ons geschreven is. We danken u dat u ons, terwijl wij minderheid worden, te meer wil leren en troosten. De ingevouwen zegen van de minderheidspositie. Mogen we daaruit putten, morgen, overmorgen en al de dagen van ons leven. Zegen u ons land en ons volk. Het blijft ons lief. En alle nieuwe Nederlanders erbij. Als wij de vreemdelingen zouden moeten kunnen begrijpen. Als iemand dat zou moeten kunnen, zouden wij het toch zijn. Want wij zijn zelf vreemdelingen geweest en weer geworden. Het geeft dat wij een hart hebben voor vreemdelingen. En wij bidden u voor de regering. En met name ook voor de christenen in het parlement. En we danken u als ze daar oog voor hebben. Zoals onze broeder van de Staaij gepleit heeft in de Kamer. Voor een voorkeursbehandeling van christelijke vreemdelingen. Die het daar in het Midden-Oosten extra moeilijk hebben. Wil uw kerk daar, waar ze haar bakermat heeft, niet gans en al laten verdrijven. Door IS, Islamitische Staat. Door andere machten. Door geweld. En bewaar uw kerk in Israël en onder Ismaël. En hier in het Vrije Westen. Geef dat wij ons geïnspireerd mogen weten om in het Vrije Westen even volhardend te zijn als wij horen dat zij daar zijn. Door uw koninkrijk komen tot de einde der aarde. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 130, vers 3 en vers 4. Het is tenslotte Advent. Ik blijf de Heer verwachten. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.